Hoe richt je een niche op in de markt? Haal je succes uit een franchise-model? En wat kan je naast veehouden nog meer doen voor de sector? Dat hoor je in de Kennisboerderij. Voor veehouders, door veehouders. De vorige keer zat ik aan tafel met Mark van Zandbeek. Deze Brabantse varkenshouder heeft in Friesland zijn bedrijf gevestigd en is met zijn compagnon een franchise-formule gestart voor Nederlandse varkenshouders. Vandaag zit naast mij scharrelennenhouder Jeroen Bertens uit het Brabantse Hachhorst. Hij heeft samen met medeveehouders UPP, Unie van Pluimveeproducenten, opgericht, waarmee pluimveehouders gezamenlijk markt mag creëren naar grote partijen. Wat dat precies inhoudt en waarom hij zich daarvoor inzet, ontdekken we vandaag. Welkom Jeroen. Ik had begrepen in het voorgesprek, je bent net geland.
Ja,
vanuit Kroatië. Wat ben je geweest te doen?
Ja, mijn appartement inrichten.
Appartement inrichten. In Kroatië, hoe kom je daarbij?
Ja, je moet wel, hè. Hobby's. Ik vaar graag, ik duik graag. Dus ja, dan... En ik wou iets hebben voor mezelf, voor de toekomst. Ja, ik moet toch aan de toekomst denken. Dus ja, ik denk dan doe ik een appartement aan zee.
Hey Jeroen, wat over je bedrijf? Wat voor bedrijf heb jij...
Ik heb in Hachhorst een scharrelkippenbedrijf. Ik heb 98.000 scharrelkippen zitten. 5 stallen volière, 1 stal nog traditioneel scharrel.
En dan moet je me even helpen. Volière is...
Ja, volière is eigenlijk een systeem. Dat is eigenlijk als het ware een boom voor de kippen. Dus ze kunnen omhoog. Ze kunnen 2,5 meter de lucht in. Er zitten mesbanden onder. Dus alle mes wordt opgevangen, belucht. Dus ook voor emissiereductie was dat heel belangrijk. Ja, al 11 jaar geleden heb ik deze eigenlijk al staan.
Hey, en heb je bedrijf met ouders overgenomen? Of hoe is Jeroen scharrel?
Ja, scharrelkippen houden van thuis uit. We hebben van vroeger uit in Berkelenschot eerst moederdieren gehad. Vleeskuiken moederdieren. En in 96 overgeschakeld naar scharrel. En in 2003 heb ik in Hachhorst bijgekocht. En dan ben ik daar mijn eigen locatie begonnen. En helaas zijn we in 2014 door een blikseminslag in Berkelenschot afgebrand. Dus okay. Toen 2 locaties, nu nog eentje.
Ja. En hoeveel scharrelkippen is je opa mee begonnen? Of hoe is het?
Ja, mijn opa is eigenlijk... hoeveel hij mee begonnen is, dat weet ik niet. Ze zijn er maar heel weinig. Maar op een gegeven moment ging hij voor 500 bijbouwen. En dat kon nooit uit, zei ze. Dus dan praten we bijna over 60, 70 jaar geleden. 500 kip, hij zou failliet gaan. Dus, ja, dat kon toen niet. Nice. Dus ik heb nog mee mogen maken dat hij samen met mij, toen hij 93 was, op mijn locatie in Hachhorst rondliep. En dat heb ik nog kunnen laten zien. Dat is mooi.
Okay. Hey, en je eieren, hoe heb je dat geregeld? Waar gaan je eieren naartoe?
Ja, ik heb eerst heel veel de handel zelf gedaan. En nu ook veel naar Duitsland gehandeld vroeger. Maar nu eigenlijk alles via de UPP. Ik verkoop mijn eieren zelf niet meer.
UPP, dat is meteen interessant, hè? Unie van pluimveehouders.
Ja, Unie van pluimveeproducenten, ja.
Unie van pluimveeproducenten.
Ja. Ja.
En ik heb gehoord, daar ben je ook actief in, Jeroen. Kun je vertellen wat dat precies is?
Ik zit in het bestuur van de Unie. Ja. En we zijn natuurlijk eigenlijk, ze hebben mij gevraagd, bijna een jaar geleden nou, om daarmee op te gaan zetten. Omdat ik eigenlijk een visie heb om zoveel mogelijk samen te werken.
En bestond het van tevoren niet? Is het een jaar geleden opgericht?
Ja, het is net iets eerder opgezet, maar we bestaan nou goed een jaar, ja.
Oh, dat is heel nieuw eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En waarom vroegen ze Jeroen daarvoor?
Ik heb een redelijk sterke mening in, denk ik. Ik vind dat de boeren onderling veel meer moeten gaan samenwerken. We zijn eigenlijk best een koppige sector. Heel eigen gereid. We doen eigenlijk heel zelfstandig. Maar te weinig samen, vind ik. Ik denk dat er veel meer samen moet. We kunnen het veel makkelijker samen doen dan dat we nu doen. We moeten een beetje koppigheid, eigenwijsheid aan de kant gaan zetten. En niet denken dat we alles zelf kunnen. Dus ja, en daar draai ik al heel lang uit. Maar nu via de Unie zijn we een stukje makkelijker.
Hey, en hoe moet ik dat zien, Jeroen? Want vroeger had je de coöperaties natuurlijk. Hè? De coöperaties zijn nog steeds actief natuurlijk. Maar zie je het als een soort coöperatieve opzet?
Maar we zijn eigenlijk een producentenorganisatie. Dat is eigenlijk wel, zijn toch wel 2 verschillende dingen. Coöperatief, het grote verschil weet ik eigenlijk ook niet. Maar producentenorganisatie, mag je samen dingen doen. Dat is het grote verschil. Je mag samen je product laten verkopen. Je mag samen... 1 persoon op de verkoop zetten, 1 verkopen, 1 persoon dingen laten regelen. Dus dan valt het niet onder de mededingingsautoriteit.
Oké. Okay. Hey, en een jaar geleden, want ik wist niet dat het zo jong was eigenlijk. Een jaar geleden kwam een groep pluimveehouders bij elkaar. En...
Ja, oorspronkelijk komt uit de vleestak. Daar is het eigenlijk een beetje begonnen bij de vleessector. Daar was heel veel onvrede. Daar zitten de karttrekkers. Maar eigenlijk de leg is op dit moment het grootste.
En wat was de aanleiding dan? Wat was de aanleiding om het... Om iets op te zetten.
Kijk, toen ik in 2003 begon in Haaghorst, had je misschien wel 25 of 30 locaties net waar je eigen kon verkopen. Pakstations, handelaren. Ik denk op dit moment zijn er maar 4 of 5.
4 of 5 partijen waar je eieren aan kunt verkopen?
Ja, in Nederland.
In Nederland, ja.
Dus ja, de marktmacht wordt steeds groter. Ja. En wij zijn natuurlijk met 900 legpluimveehouders. Dus dat is makkelijk uitspelen. Hè. Hun maken afspraken misschien wel. Wel of niet. En wij moeten maar zien wat de prijs is. Wel of niet.
Ja.
Ik vroeger kon je heel veel informatie vergaren en dat wordt steeds moeilijker. Dus ik heb eigenlijk gezegd van nou, de Unie, de verkopende tak van de Unie, die heeft heel veel inzicht in de markt. Continu 24/7, 365 dagen per jaar, die zelf als boer niet hebt.
Dus het idee was, we kunnen steeds minder afzetten. En we gaan met een bedrijf opzetten, of een bedrijfje opzetten, wat eigendom is van de pluimveehouders.
Ja, producentenorganisatie. Je kunt het niet echt als een bedrijf zien.
Nee,
het is echt een producentenorganisatie, een vereniging van boeren zelf.
En daar werken daar mensen of wordt alles door de boeren zelf uitgevoerd?
Nee. De verkoopleiding en de verkoopafdelingen, dat is gewoon allemaal betaalde krachten. Die zijn gewoon in dienst van de producentenorganisatie.
Oké. En hoeveel mensen werken daar voor mijn gevoel?
We hebben op dit moment 2 verkopers zitten. Natuurlijk, we zijn nog steeds groeiende. En 1 dame op de markt, 2 mensen op de marketing. En een dame administratie, of financieel mee. En de rest doen we nog wel met eigen middelen, eigen krachten, bestuur.
Ja. En jouw rol, ben je bestuurslid? Of,
Ja, ik ben bestuurslid. Voor de legkant eigenlijk.
Oh, dus jij brengt de expertise van de leg in eigenlijk?
Ja, of? Ja. Dus eigenlijk bedoel ik 3 leg, 3 vlees en dan nog een voorzitter.
Hey, en wat doen jullie?
Wij organiseren eigenlijk de verkoop, de afzet. De afzet kijken van nou, waar kunnen we de eieren aan afzetten? Kunnen we rechtstreeks gaan afzetten? De huidige infrastructuur die er is voor de eieren en vlees af te zetten. Hoe kunnen we daarmee samenwerken? Ja, daar allemaal beeld in krijgen. Dus het wil niet zeggen dat wij de infrastructuur willen gaan vervangen die er is.
Nee.
Maar eigenlijk samenwerken. En dan kijken we nou dat de prijs, een eerlijke prijs bij de boer blijft komen.
En hoe werkt het praktisch? Ik word lid van jullie.
Ja, je wordt lid.
Ja.
Je wordt lid, je betaalt eigenlijk gewoon een jaarlijke bijdrage.
En die jaarlijkse bijdrage wordt de organisatie van de stand gehouden? Of
ja, de basiskosten. En dan hebben we ook de verkopers dan. En die op basis van de aantal eieren of vierkante meters vleeskuiken plaatsen die je hebt, betaal je een afdracht naar de Unie ook.
Oké.
Okay. Dus op basis van het contract wat gesloten is, de verkoop die gesloten is, betaal jij als pluimveehouder.
Hey, en dan, ik heb eieren of ik heb slagkuikens of ik heb... moet ik dat daar aanbieden of alles erin?
Je belt eigenlijk gewoon op of je kunt je aanmelden via de website van de Unie van Pluimveeproducenten.
Ja.
En dan word je lid en dan kun jij gebruik maken van de verkooporganisatie die we hebben.
En hoe werkt dat heel praktisch?
Eigenlijk zo praktisch als ik zeg. Dus jij wordt lid en je belt naar onze verkoper en je zegt van nou, wil je mijn eieren verkopen of wil je mijn vlees verkopen? En die gaat voor jou aan de gang. En alleen dan komt wel de grootste en de moeilijkste knop voor de agrariërs. Zelf niks doen. Want je laat eigenlijk jouw werknemer, zo moet je het eigenlijk zien. Want hij is dan voor jou aan het werk. Laat je de kippen of de eieren verkopen.
En waarom is dat moeilijk? Waarom?
Pluimveehouders willen eigenlijk alles zelf doen. Alles zelf in hand houden. Eigenlijk denken we dat we het altijd zelf beter kunnen. Terwijl je eigenlijk je stallen misschien ook niet zelf schoonspuit. Dat laat je doen. Het ongedierte bestrijden doe je ook misschien niet zelf. Dat laat je doen. Maar je denkt altijd wel dat je die verkoop altijd beter kunt dan een ander.
Dus het is een stukje loslaten van regie wat het moeilijk is?
Ja, je moet eigenlijk gewoon zien, ik neem personeel aan die dat beter kan dan ik. En de personeelslid, die verkoopproducenten, is dan net de Unie van Pluimveeproducenten. En hun doen het voor jou. Die man doet het voor jou, die verkooporganisatie. En die hebben 100% zicht erop. Die zien wat er achter schermen gebeurt. Die zien de handel tussen. Pakstations, die zien alles. Die je zelf nooit ziet.
Dus die verkoop zijn eigenlijk heel de dag bezig om informatie te vergaren.
Die heeft de real-time informatie.
En jij hebt leghennouders, dus elke dag komen er eieren.
Ja.
Kun je zeggen van, ik verkoop vandaag mijn eieren, morgen niet? Of hoe flexibel is dat?
Als jij dat wil, de spotmarkt, onze verkoop zou dat wel willen. Ja, als je van, hier heb je eieren op de spotmarkt, doe maar.
Dus je bent flexibel. Je kunt eigenlijk
alle kanten op.
Het is niet zo dat je alles moet afzetten via jullie dan?
Ja, jawel, je laat dan wel alles via ons afzetten.
Ja.
Onze verkoop kan ook op de spotmarkt hangen. Op de dagmarkt.
Ja.
Ja, maar dan moet je als pluimveehouder, als je dat nou ook doet, dan heb je die keuze al gemaakt, ben je daar gewend. Maar dan denk ik dat wij als Unie nog steeds een hogere prijs kunnen krijgen voor jou. Ja. Omdat je de hele tijd die markt ziet.
Hey, en hoe groot is dat in percentage van de markt?
Ja, ik denk nou, hoe groot is het? Ik denk dat we ondertussen bijna 15% lid hebben van de legpluimveehouders.
Ja.
Dus ja, dat is al een mooi aantal hè, binnen een jaar.
Dus 25% van de Nederlandse eieren...
Leg aan de stapel.
Ja, van de eieren dan ook, denk ik. Hè?
Ja, ze verkopen nog niet allemaal. Er zijn wel lid allemaal, maar nog niet alle eieren worden voor ons verkocht. Want natuurlijk een ronde die... legpluimen sluit zich aan, maar de zittende ronde die duurt 1,5 jaar.
Ja.
Dus ja, die hoeft niet meteen nou misschien eieren te verkopen. Het zou goed zijn dat ze nou lid zijn geworden een paar maanden geleden, maar dat is pas over een jaar voor hun die eieren verkocht te worden. Het is
ja, precies. Omdat de eieren al verkocht zijn.
Ja, die zijn al verkocht. Ja. Die hebben ze al verkocht, maar ze denken, oké, ik sluit me nou nu al aan, dan kan hij dadelijk meteen aan de gang als ik mijn eieren moet verkopen.
Ja. Hey, en het is, je hebt 4 afnemende partijen.
Ja, maar je kunt ook naar Duitsland. Hè? Je kunt ook Duitsland, België. Maar in Nederland zeg je, heb je eigenlijk maar 4 grote.
Ja.
Ja, en dat is lastiger voor pluimveehouders om daar zicht op te krijgen.
Hey, en jullie als UPP zetten jullie eieren af in Nederland en Duitsland. Gaat er dan heel de wereld over? Of hoe moet ik dat?
Ja, in ieder geval op dit moment nog... Ja, vrij regionaal, en dan noem ik Duitsland, België, Engeland, Denemarken, krijgen we al vraag. Dus ja, het kan alle kanten op. Ja.
Hey, jij zegt die aantal spelers worden steeds minder, hè, en minder en minder. Hoe kijk jij er tegenaan dan als je als bestuurder van de UPP? Van, zie je daar nog steeds meer bedreiging dat nog verder indikt?
Nou, wij hebben natuurlijk ook altijd nog voor de eieren heb je ook altijd Duitsland. Hè, dus daar zitten er meerdere. Daar zie ik eigenlijk geen problemen. Alleen het is voor als jij zelfstandig gaat handelen, ja, de markt wordt niet minder doorzichtig. In Nederland die prijszetting is moeilijk te zien. Want de notering wordt allemaal bepaald door opgave van de handelaren. Ja, als je maar 4 hebt, ja, dan is de marges zijn kleiner.
Hey, je hoort ook steeds meer over ketens, hè? In de omgeving. Hè? Dat zien we in de varkenshouderij. Dat zien we misschien
in de vlees. In de vlees heel sterk.
Vleeskuikens heel sterk, hè? Waar je steeds meer in een keten gaat werken. Wat is jouw visie erop?
Dat vind ik een grote bedreiging voor de boer.
Grote bedreiging voor de boer? Ja. En waarom?
Ja, die prijszetting is dan vast. Hè?
En waarom is dat een bedreiging?
Ja, ik denk dat hoe vrije marktwerking, hoe handel... je kunt niet meer gauw even schakelen. Want je zit vast in een keten. Dus als de vrije marktprijs veel hoger ligt in Europa... dan wordt het toch lastig om daar uit te kunnen weer. Ja, want dan zie je in de vleeskuikens nou wel, die slachterij zit eigenlijk redelijk vast, de broeierij zit redelijk vast. Waar je van moet voeren is dan vast. Ja, bijna je dierenarts is dan vast. Ja. Hoe zijn de prijzen dan? Als het daar ook alles is, in alle ketens, in alle sectoren, dan denk ja, dat zie ik niet als gunstig.
En waarom niet? Wat denk je dat er dan gebeurt? Was jouw...
Ja, dat je de prijs niet meer, dat je geen eerlijke prijs krijgt.
En het is wel een trend eigenlijk die gaande is. Of...
Dat is het gevaar en daarom is de Unie ontstaan.
En hoe gaat de Unie daarmee om?
Ja, zoveel mogelijk op de wereldmarkt spelen. Hè. De grotere partijen afzet zoeken. Hè. Nou ook, we gaan naar Duitsland toe. We verkopen best veel eieren in Duitsland. Vlees nog niet zoveel, want die zit al redelijk in een keten gedrukt op dit moment. Dus ja, die moeten eerst weer de contracten moeten aflopen. Die hebben al voor 4-5 jaar een contract afgesloten. Dus ik hoop dat het daar toch wel... ook vrij komt weer en meer ruimte komt.
Hey, en hoe kijk je dan tegen, want je bent zelfs scharrelleghouder, denk ik, hè? Dus hoe kijk je tegen concepten mee meerwaarde dan? Want vaak zit achter die ketens ook iets meer doen, volgens mij, hè, dan de basis.
Ja, ik denk, kijk, het is gewoon vraag en aanbod. Als hun zeggen van, nou, wij willen een eitje wat geproduceerd is op die manier, dan produceren wij dat. Maar we moeten eerst de vraag hebben en daarvoor afspraken maken over een prijs. He, en niet eens een vaste prijs, want als de voerprijs morgen omhoog gaat, moet die prijs mee omhoog kunnen. Dus ja, he, je maakt afspraak van hoe willen wij het zien. Nou, een beetje de meerkosten, die kun je al uit de standaard meerkosten kun je uitrekenen. Nou, die moeten zeker betaald worden. Want de afgelopen jaren heel veel gezien van het ingreepbesluit, het snavel is veranderd, snavels behandelen, vlog.
Vlog, wat is dat? He,
dus voer wat niet genetisch aangepast is. Ja. Ja, In het begin werd er heel eventjes betaald, halfjaartje. Nou, dan is het standaard en dan wordt het niet meer betaald. Ja, wij moeten het wel betalen als je het koopt. Maar je krijgt het niet terugbetaald. Dus ja, prijzen mogen nooit vast zijn. Ja, als je in concepten gaat denken, en dat willen ze wel. Ze willen een vaste prijs, dat je zoveel jaar levert voor een vaste prijs. Ja, dat gaat niet werken. De afgelopen jaren heb ik ook al gezien, Beter Leven. Die hebben echt wel veel minder verdiend dan de vrije markt.
In de
conceptwereld van Beter Leven naar de Nederlandse supermarkt.
Want die in de pluimveehouderij bedoel je?
Ja, in de pluimveehouderij. Ja. Ja, dus bij de leg, bij de eieren. Vooral dan.
Hey, en hoe zien jullie daar UPP? Zo, wil je aanhaken? Of?
Nou, vraag en aanbod. Als jij iets wil, als een Albert Heijn iets wil. Die willen nou weer naar witte eieren. Omdat het duurzamer is, CO2 neutraal. Het maakt eigenlijk niet uit. Wij pluimveehouders zijn heel flexibel. Kunnen vlug schakelen. Maar het moet wel betaald worden. En continu betaald worden. Als het een standaard wordt en dan is het weer uit de prijs. Dat kan niet.
Hey, en zijn jullie verkopers ook dan in gesprek met Albert Heijn en de Jumbo's? Of
hoe... Ja, daar zei ik, de verkoop op dit moment doen dat op dit moment niet. Die verkopen de eieren. Ja. Maar wij gaan vanuit de Unie wel daarmee in gesprek. We hebben al een keer gesprekken gevoerd al. Basisgesprekken. En nou gaan we steeds verder kijken van nou, hoe kunnen wij de eindgebruiker benaderen en daar hun vraag aanpassen in ons aanbod.
Ja, en als ik goed begrijp, jullie visie dan om dat minder in een keten, noem maar iets meer in meer vrijheid. Begrijp
ja, meer dat? In eigen regie van de pluimveehouders zelf. Ja, dus de pluimveehouders aan de regie.
Ja, dus de pluimveehouders die zelf zijn eigen afzet regelen, ja. Rechtstreeks met Jumbo. Zou dat je droom zijn?
Nou ja, maakt mij niet uit met wie, maar eindgebruikers, ja. Ja, je hebt ook natuurlijk hele grote verwerkingen. Er gaan een gigantisch veel eieren de verwerking in. Maar op dit moment komen ze illegaal vanuit Oekraïne met kooieieren die wij hier niet mogen maken, komen in de verwerking. Nou, en daar willen wij van, nou, daar moeten kunnen stoppen. Hè. Onze eieren die niet in de supermarktdoos kunnen, moeten eerlijk verwaard kunnen worden, ook in de verwerkende industrie.
Hey, en mooi de aanstip, hè? De eieren komen uit Oekraïne hier deze kant op. Zijn jullie er ook in actief om dat iets te doen als UPP? Om daar iets grip op te krijgen? Want er speelt denk ik in alle sectoren, hè? Producties van buitenland.
Ja, we zijn wel bezig. Ik heb nou een brief naar minister Adema gestuurd van nou, hoe gaat het? Dit zijn wij. Wat kunnen wij daarin betekenen? Hoe kunnen wij zien dat alles lokaal komt? Hè? Want wij zijn eigenlijk lokaal. En hoe ver is dan lokaal? België, Duitsland vind ik ook nog lokaal om daar te leveren. Maar hoe kunnen wij de producten die wij maken als pluimveehouders eerlijk verwaarden? En zonder de concurrentie vanuit Oekraïne waar de kippen met 10 of 15 in een kooitje zitten, terwijl er maar 6 in mogen zitten.
Verwacht je dat je daarmee aan tafel komt?
Of dan uit van mijn pet uit van UPP is, weet ik niet. Maar vanuit Team Agro heb ik daar nou al wel contacten mee. Dus,
Oké. Nou, Team Agro, leuk je aanstipt. Wat is Team Agro?
Ja, Team Agro is eigenlijk een hele groep boeren. Boerenambassadeurs noemen ze. Die het contact tussen boer en burger probeert aan te wakkeren. Te laten zien van wat gebeurt er op de boerderij. Dus ze doen evenementen organiseren. Ze doen van alles om het boerenleven weer in beeld te brengen bij de consument, bij de burger.
En wat is jouw rol erin?
Ja, mij is eigenlijk maar klein, want ik heb natuurlijk en de UPP-voorzitter en ik zit eigenlijk bij de NVP, de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders, ook nog in de adviescommissie. Maar we zijn eigenlijk recent hebben wij een uitwisseling gehad, een boer-ambtenaar stage-uitwisseling. En mijn ambtenaar is eigenlijk net vorige week maandag op bezoek geweest bij mij. Om te kijken van nou, waar lopen wij tegenaan?
Op mijn bedrijf in Haaghorst.
Ja, in Haaghorst. En van nou, waar loop je tegenaan? Wat ben je aan het doen? En voor mij had ze nog een collega meegenomen die vooral in de emissie zit. Want ik heb een nieuwe stikstoffilter staan. Maar ja, die uitwisseling. Zij komt bij mij stage lopen. Dus een dag met een paar uur meegelopen. En ik ga nog een dag in Den Haag meelopen.
In de Tweede Kamer? Of in
nee, gewoon op de afdeling van het ministerie van Landbouw.
Oké.
En dan eigenlijk gewoon om te kijken van nou, hoe werkt dat daar? Waar lopen hun tegenaan? Of wat zijn de regeltjes bij hun? En waar lopen wij met hun regelen, wetgeving tegenaan? Wat niet praktisch of niet klopt, om elkaar daar inzicht in te geven. En zulke soort acties zijn eigenlijk Team Agro. Los van het laten zien aan de burgers, filmpjes, websites, overal Facebook, overal doet Team Agro dingen posten. En dus kunnen burgers het op allerlei manieren volgen en zien wat er in de agrarische sector gebeurt.
Hey, even nog kort terug naar die ambtenaar, die ging een dag met jou mee. En wat was er uitgekomen? Wat heb je haar meegegeven?
Als... Nou ja, ik ben eigenlijk bezig achter mij om 60.000 van 60.000 kippen plaatsen. Ik heb al mijn mest in de composteertrommel. Alle stikstof wordt eruit gehaald.
Ja.
Dus mijn uitgaande lucht die wordt 100% gefilterd.
Hey, en wat moest je haar meegeven? Dan
nou ja, wij lopen al heel lang eigenlijk tegen het feit aan dat we dat niet erkend krijgen. Het is een eenmanspittertje die dit bedacht heeft. Dus als je heel kleinschalig bent, zo'n man moet heel veel geld meebrengen. Wil je een uitvinding erkend krijgen? Van Europa bij mij wezen kijken, vanuit Brabant hier de gedeputeerde staten zijn al twee keer wezen kijken bij mij. Ze vinden het allemaal prachtig. Maar als je dan zegt, dan doe maar voor het goed uit te ontwikkelen even een paar euro mee te betalen. En dan hebben we daar ook een goede meststof. Die de boeren kunnen leveren aan al wat jullie willen. Nou, kunnen al die grote kunstmestfabrieken kunnen dicht die op aardgas werken. Ja, en dan kunnen de kunst gewoon bij de boeren halen, de meststoffen.
Ja.
En het komt dan uit de lucht, dus het is heel circulair. Ja, en dan gaat het fout.
En waar gaat het fout dan? Wat gaat er fout?
Ja, dan zeggen ze allemaal dat ze het heel mooi vinden, dat ze het prachtig vinden. En dan, en dan hoor je niks meer. Ja. Dus daar gaat het fout.
En wat loop je tegenaan? Tegen financiering om het door te ontwikkelen? Of tegen regelgeving die...
Ja, vooral tegen... Kijk, financiering als iets goed werkt, moet in principe wel kunnen. Maar als je niet erkend krijgt hier, dan mag je niet gebruiken.
Dus je moet eigenlijk dan geld hebben om het onderzoek te doen, denk ik?
Ja, om te erkennen. Je moet een paar zo lang... het is ook weer heel krom. Je moet eigenlijk, als je iets hebt hier in Nederland, bedacht van, dat werkt goed bij de pluimvee. Maar het werkt overal. Dan moet je het eigenlijk weer op 3-4 locaties neer gaan zetten... In verschillende sectoren, daar een jaar of anderhalf de meetresultaten van hebben en dan is het erkend. Terwijl dat machientje wat bij mij staat, iedereen kan meekijken. Jij kunt morgen zeggen, ik download de app en ik kijk hoeveel stikstof Jeroen uit de lucht haalt.
Ja.
En zo eenvoudig is. Dus we hebben heel veel techniek, daar mogen we ook wel voor erkennen, behalve als het oplossing biedt voor de boeren. Ja. Dus daar loop ik een beetje tegenaan, dat is een beetje frustrerend soms.
Ja. Hey, en even terug naar Team AgroNL.
Ja.
Dat is niet alleen een initiatief vanuit de pluimveehouderij, volgens mij.
Nee, dat is alle sectoren breed. Dus akkerbouw, bloemteelt. Alles wat met mijn landbouw te maken heeft.
En die personen die een ambtenaar ontvangen, hebben jullie nog meer? En die doen posten en zo. Hebben die nog meer dingen? Activiteiten?
Ja, ze staan. Wanneer is dat? Binnenkort hier ook op de Beekse Bergen doen ze flyeren en. Een steentje om dingen te laten zien. Ja, door het jaar heen, door het land heen, van allerlei. Op heel veel boerenfairs en dingen, al wat er maar is, braderieën. Kunt ze gek niet bedenken.
Dus het is echt, ambassadeurschap, echt promotie.
Ja, echt promotie van de landbouw.
Ja.
Dus,
en dan ben jij een van de ambassadeurs die dan...
Ja, ik heb een hele kleine bescheiden rol daar. Ik probeer mijn dingetje, de tijd die ik heb, probeer ik te doen. En zo'n ambtenaarstage vond ik heel leuk om te doen. Er zijn erbij die er veel meer tijd aan besteden en daar heel veel superwerk in doen.
Ja.
Dus mijn rolletje daar is maar minimaal.
Ja. Hey, en zo, ik zag je ook actief op social media, Jeroen. Hè? Niet alle boeren zijn dat zo. Waarom doe je dat?
Ja, een beetje. Ik heb eigenlijk ook een keer mijn verhaal verteld. Dat heb ik een week lang mijn bedrijf ook laten zien. En dat is ook gewoon puur omdat ik heel belangrijk vind wat we doen. Nee, ik weet wat we doen in heel de sector is goed. Is een eerlijk verhaal. Dus ja, ik denk, dat mogen we ook uitdragen. Los van wat alle gekken om ons heen zeggen. Ik denk dat we het nog veel meer uit moeten dragen. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik dat doe op social media.
Want jij durft ook wat tegengas te geven, zag ik wel eens.
Ja, ze zeggen dat ik soms moet opletten. Maar ik ben in die tijd dat ik dat heb gedaan, ben ik ook bedreigd.
Okay.
Die activisten zijn geweest, ze zijn rondom mijn bedrijf geweest 's nachts. Ze zijn meerdere dagen langs gereden. Ja, je wordt van alles en nog wel uitgemaakt. Dus dat stimuleert me eigenlijk om nog meer te laten zien dat wij het goed doen. Om de grote, ik hoop toch wel, de grote mensenmassa mee te krijgen. En dat we dat eigenlijk allemaal moeten doen. Ja.
En is jouw visie wel dat je echt tegengas durft te geven? Of?
Ik heb een hekel aan de onzin die verteld wordt. De leugens. Dus ja, dan ik durf gerust tegengas te geven.
Ja. Hey, en zo bedreigd, wat heeft je zo met je gedaan? Want dat heeft toch wel impact dan?
Met mijzelf viel het eigenlijk wel mee. Maar ja, ik heb natuurlijk een paar jonge kinderen toen, destijds. Ja, dan let je wel op. Want als ze dan rond je bedrijf lopen zo 's nachts En de honden gaan tekeer en die volgen ze helemaal rond. Ik dacht eerst dat het in eerste instantie een vos of een konijn was. Maar toen hoorde ik stemmen terugkomen. Dus ben ik weer uit bed gegaan en heb ik ze even begroet.
Oh, je hebt ze echt ontmoet ook op je
bedrijf? Ja, ze liepen over de weg. Ik heb ze gezien.
Okay.
Ik heb ze ook maar laten lopen. Want ja, ik denk, ja, ze liepen naar de auto. Ik denk aan de politie van bellen. Maar voordat die bij ons achteraf is, ja, dan zijn hun alweer ver weg.
En je hebt ze niet gesproken, bij wijze van spreken?
Nee. Ik heb één dame die is nog een keer langsgekomen in de camper. Die het meeste commentaar had.
Ja.
Ja. Maak me van één kant niet zo heel druk om die mensen.
Maar als ze op je bedrijf komen, dan is er wel even...
Ja, dat was ook van Caroline toen destijds van, nou, Jeroen, haal het uit de lucht. Want er zijn er toen in die weken, maanden, meerdere mensen bedreigd. Via Twitter, social media, dus ja. Aan de ene kant voel je er weinig van. Dus, maar als ze dan een keer rondlopen, dan denk ik, oké.
Dat gaat wel ver.
Hè, ze zijn wel heel ruig bezig.
Ja. En toen ben je ook even rustigere tijd geweest dan?
Nee. Ik heb eigenlijk gewoon die week gewoon afgemaakt. En rustig. Die mensen die hebben even tijd over en dan... Weet ik niet wat ze dan gaan doen, maar ik heb er niks meer van gehoord. Dus.
Hey, ik vond het wel leuk. Je stipt even aan druk en in de tijd. Lijkt me ook, hè? Want ik hoor Kroatië, hoor ik. Ik hoor UPP, ik hoor Team Agro-NL. Hoe doe je het op je bedrijf, Jeroen?
Ja, ik denk
hoe hou je je bedrijf draaiende?
Hoe hou ik mijn bedrijf? Ik heb sinds kort een jongen die bij mij werkt. Was eigenlijk al een weekendhulp. Die werkte sinds een half jaar bij mij eigenlijk vast. En ik heb gewoon een medewerker eigenlijk al 6, 7 jaar die de eieren raapt.
En hoe organiseer je dat? Want je bent veel weg, denk ik, hè?
Of? Ja, maar 's morgens ben ik... Wij beginnen om 6:30. Dus ja, voordat dan 11:00 is, dan kun je met 3, 4 mensen veel gedaan hebben.
Ja, dus je hebt eigenlijk ingericht met personeel en
beetje structuur. En zelfs 's morgens. Ja, wij hebben altijd 's morgens. Ja, dus ja, eigenlijk al wat ik doe is eigenlijk 's middags, 's avonds aan andere dingen.
Ja. Dus ja, En jouw bedrijf zelf, want je kinderen waren toen nog jong en nu misschien nog wat ouder. Heb je zoiets mee? Is er een volgende generatie in je bedrijf? Of?
Ja, die gaat volgend jaar ook naar de pluimveeopleiding. Dus we gaan het zien. Hij is 18, dus ja, hij wil de pluimveeopleiding gaan doen. En dan, ik ben nog jong, hij is nog jong. We gaan kijken waar het schip strandt.
Oké, dus en wat gaat hij doen voor pluimveeopleiding?
Ja, we gaan Barneveld gewoon 3-jarige opleiding, niveau 3. Dus eigenlijk de specifieke opleiding in Barneveld.
En het is nog niet uitgesproken of je het bedrijf op gaat volgen eigenlijk dan?
Nee, hij is nou een beetje aan het oriënteren. Dus hij gaat naar de pluimveeopleiding doen en dan kijken. Als hij dat daar afgerond heeft, hè, dan is hij 20. En dan hoop ik dat hij... Maar ja, in deze tijd is het ook lastig, hè, om te kiezen van wat ga je doen met de druk, met de sociale druk die er is. Dan geef ze maar wat tijd. Ik ben zelf net 46 geworden. Ik moet nog even mee, dus hij mag ook even rustig nadenken.
Ja. Hey, ik vond het wel leuk, want... UPP is echt iets voor de pluimveesector. Maar hoe zie je daar een andere sector? Als ik hier varkenshouder ben, melkveehouder.
Het grootste ding is, ik hoop dat mensen, dat boeren, de agrarische sector zich veel meer gaat verenigen. Hè, veel meer gaat samenwerken. Hè, de egoïsme aan de kant zet. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat te doen. Hè, dat je samen echt veel meer grip krijgt op de markt. Ja, en één ding waar we vanaf moeten is al die onze prijzen openbaar maken en publiceren.
En hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zou dat? Want jullie hebben de pluimveehouderijen echt versneld eigenlijk, hè, door echt een initiatief te nemen. Hoe zou dat in andere sectoren?
Ik denk de varkenssector natuurlijk, die zijn ook dat ook wel makkelijk kan. Uh-huh. Nou, de koeiensector is natuurlijk een heel stuk groter. Dus ja, er zit ook veel meer variatie in, denk ik, qua ondernemers. Maar ja. Ik adviseer toch om te zeggen van nou, hè, we koppen bij elkaar. Begin met een groep. En ga echt samenwerken op alle facetten.
En hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie bijeenkomsten georganiseerd?
Bij elkaar roepen. Hè, hoe zie jij het? Wat denk je? Wat kunnen we doen? Wel beginnen? Niet beginnen? Ja, we beginnen. Nou, en dan vanuit daar echt constructief gaan werken. Hoe gaan we het dan doen? Ja, we zijn begonnen, we moeten eerst beginnen met verkopen. Hè, we moeten ze eigenlijk positioneren in de markt. Hè, mensen moeten weten dat we zijn. Dus hè, gewoon een verkoper bijgetrokken. En die is echt voor ons echt gaan verkopen. En steeds meer leden. Eigenlijk voor de, volgens mij 15, 20 leden eigenlijk al heel vlug gaan verkopen.
En hoe groot, hoeveel pluimveehouders vertegenwoordigen jullie?
Ik heb de laatste update niet gekeken, maar 190, 200.
Oké, wat ik nog interessant vind. Je hebt eigenlijk verschillende activiteiten. Hè? Je hebt Agro-NL, je hebt UPP, je hebt je eigen pluimveebedrijf.
Ja, dan NVP nog.
NVP. Waar ben je nou het meest trots op? Als je
ja, misschien moet mijn eigen bedrijf.
Ja, waar ben je trots op in je eigen bedrijf?
Ja, we hebben natuurlijk van thuis wel een kippenbedrijf gehad, maar ik ben eigenlijk helemaal voor mezelf begonnen.
Ja.
Dus eigenlijk met de kennis die je hebt, die je overkrijgt, daar begin je mee. En eigenlijk al vrij vlug, hè, in 2003 gekocht. Ik was 26. 2004 maart de eerste kip opgezet. Ja, en dan eigenlijk 36.000 kip opgezet. En eigenlijk voordat 2013 was, had ik er bijna 100.000. Dus eigenlijk redelijk vlug doorgeschaald. Omdat ik zag van nou, vergunning technisch, het wordt steeds moeilijker. De overheid wordt eigenlijk steeds gekker, zeg maar. Steeds minder kennis van zaken. Ze verzinnen van alles. Dus daar heb ik eigenlijk heel vlug doorgeschakeld. Ja, dan ben ik eigenlijk wel trots dat ik dat toen doorgezet heb.
Ja, dus dat je echt op het juiste moment eigenlijk het ondernemerschap gehad om te groeien eigenlijk.
Ja, gewoon op het juiste moment doorgepakt. Ja.
Heb je onderweg ook wel momenten gehad dat je dacht van, hé, waar ben ik aan begonnen?
Ik heb een keer een ziekte eronder gehad. Dus heb ik een of ander beestje zat erin. En dat maakte allemaal granulomen, abscessen zal ik maar zeggen, op de ingewanden van mijn kippen.
Ja, dus de kippen waren ziek.
En niemand wist wat het was.
Ja.
Ze hadden het nooit gezien. Het kwam vanuit de opfokker vandaan. En ja. Hij kon er niks aan doen, maar daar was het in de stal gekomen. En ik had daar al mijn kippen in één opfoklocatie zitten. En de kippen werden, er zat nog een pluimpje oude meer. En daar waren ze iets eerder ziek van dan de mijne. Dus in zijn stal was het waarschijnlijk begonnen. Het was een parasitair beestje. En wij, ja, alles erbij, alle toetsen en bellen erbij. De GD, Wageningen, onderzoekslaboratoriums in België erbij gehad. Toen hadden ze wat foto's gevonden in Engeland van 30 jaar daarvoor. Leek een beetje hetzelfde wat die vastgelegd hadden. Maar toen wel vervroegd helemaal kippen moeten ruimen. En toen helemaal opnieuw moeten. Ja, dat was wel voor mij toen heel lastig en heel zware periode. Maar ja, je komt overal ook weer sterker uit, zeggen we maar.
En hoe ben je ermee omgegaan toen? Want dan heb
ja,
je
nee, ja, je, ik ben altijd, ja, ik heb redelijk toch wel mijn leveranciers waar ik zaken mee doe redelijk constant. Dus gezamenlijk hebben we daar toen wel, ja, zijn we gewoon goed uitgekomen, goed besproken. Nou, wat is er aan de hand, wat is er gebeurd? En daarop gewoon verder gegaan. Ja,
dus wat dat betreft ben jij, heb je, op je eigen bedrijf heb je wel de visie om met partners te werken.
Ja, aan de afzetkant wat minder. Maar aan mijn toeleverancierkant heb ik toch wel redelijk vaste partners, ja.
Hey, laatste vraag, Jeroen, want dan zitten we een beetje door de tijd heen. Maar ik vond het wel interessante vragen uit te stellen. Wat zou je nou andere, misschien wel bestuurders, mee willen geven in andere sectoren?
Kijk niet naar jezelf, maar probeer echt de verbinding te leggen. Probeer het groter te maken dan jezelf. We proberen alles bij elkaar samenwerken met elkaar. We hebben een prachtige sector. Maar ik vind dat we op alle bestuurlijke niveaus, alle vertegenwoordigende partijen, dat ze eigenlijk te veel met zichzelf bezig zijn. Want je hebt belangenbehartigers, verschillende groeperingen. Maar probeer ook daar met z'n allen alle neuzen één kant op. En dus veel meer samen te werken met elkaar.
Dus veel meer eigenlijk bruggen bouwen dan tegen elkaar eigenlijk afzetten?
Ja, we zijn allemaal hetzelfde. Dus je kunt zeggen, een andere naam met als belangenbehartiger, dat kan. Maar we zijn toch allemaal één. We werken voor één mooie sector. Dus werk samen, doe het samen.
En dat bedoel je binnensector en tussen?
Ja, alle sectoren samen.
Nou, ik denk een hele mooie oproep voor iedereen die in de veehouderij actief is. Bedankt voor jouw bezoek aan ons. Bedankt voor jouw toelichting, Jeroen. Super veel succes met je bedrijf en vooral ook met je mooie bestuurlijke werk.
Graag gedaan, dankjewel.
Meer weten hoe je door focus op hygiëne, technische resultaten verbetert en je werkplezier vergroot? Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer onze hygiëne-specialist Tom van Uden voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.